Ja, nu beter. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ook via de boksen. Mooi toch. Mooi om hier te mogen zijn. Na een prachtige treinreis door het witte Nederland. En ja, schitterend gewoon. De zon op zien komen vanmorgen vroeg. Heerlijk. De schoonheid van God. De schoonheid van uw schepping zingen we net over. Prachtig. En als eerst heb ik begrepen dat ik een cadeautje mag uitdelen. Namelijk de bloemen. Ik denk dat dat die bloemen zijn. Nou, ik zag al geen andere. Maar de bloemen die gaan voor deze week dan naar zuster Tetje Bakker van der Laan. En ze worden gebracht, dat is misschien ook niet onbelangrijk, naar, ik begrijp, door Gerry en Jolanda. Stond mooi, hè? Nou, ik wil toch eerst beginnen, voordat ik mijzelf iets wat voorstel, wat ik natuurlijk al wel gedaan had op zich, via jullie blaadje, zeg maar. Maar ik ga eerst beginnen met het lezen van de tekst, die voor mij uitgangspunt is. En die vinden wij in, ik had eerst doorgegeven 1 Korintiërs 5, maar er waren allerlei dingen die echt van je zeiden van, nou, hoe is het mogelijk? Dingen die langs elkaar heen liepen. 1 Korintiërs 5, 2 Korintiërs 5. Welk station precies? Ach ja. Wel of geen foto met groet? Ach. Het is belangrijk om de dingen goed te doen. Het is belangrijk om te weten dat, ondanks dat de foto met groet niet uitgesproken is misschien, dat we toch de genade en de liefde van de Heer Jezus hier mogen kennen. En dat we mogen weten dat Hij hier is. En dat we mogen proeven, ook aan elkaars liefde en elkaars begroeting, dat Hij bij ons wil zijn en dat we dat samen mogen uitleven. 2 Korintiërs 5 en ik lees volgens mij 11 tot 21. En daarboven staat, en dat is wel uitgangspunt van ons kerk zijn, van ons geloof, door Christus met God verzoend. Tenminste, dat hebben de bijbelschrijvers van de NBV erboven gezet. Vervuld van ontzag voor de Heer proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat we zijn. Hopelijk weet u het ook wanneer u te raden gaat bij uw geweten. Wij bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn, zegt Paulus, zodat u kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laat voorstaan in plaats van op innerlijke. Zijn we in extase, dan is het voor God. Zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat Hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer zouden leven voor zichzelf, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom is ook iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van die verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, opdat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Tot zover deze schriftlezing. En als het goed is, verschijnt er iets van een PowerPoint die ik heb toegestuurd. En ja, jullie hadden het daar ook al kunnen zien, hè? Oud en nieuw tenminste. En toen dacht je van, hoe lees ik dat? Oud en nieuw tenminste. Of ja, en inderdaad, bij mij staan er dan nog die aantal puntjes achter het tenminste. Want als je net zeg maar, we hebben nu 17 januari, we hebben de eerste paar weken van het nieuwe jaar inmiddels gehad. En als je dan kijkt naar oud en nieuw, dan is het oude is gewoon voorbij en het nieuwe is gekomen. Tenminste, als ik dat dan even weer terughaal zeg maar, naar ons leven en ook misschien zelfs wel naar onze emotie, dan kun je niet zeggen dat het oude volledig achter de rug is, met niets meer mee te maken en dat het nieuwe helemaal hoop en kracht en nieuwheid is gekomen. Nou, dat is waar ik vanmorgen met elkaar over na zou willen denken. Want hoe zit dat nou met dat oude en nieuwe, wat we net ook gelezen hebben in die tekst? Eerst nog even dit. Gert Visser, geboren 1963. 53 word ik dit jaar al. Poeh, ik zou het niet zeggen als ik in de spiegel kijk, maar het voelt soms als 62. Maar in ieder geval, in 1984 ben ik nog een keer geboren. En dan van boven. Dat is niet onbelangrijk. Want Jezus zegt dat de mens moet wedergeboren worden. En ik hoop dat jullie, zoals je hier zit, ook dat mag ervaren. En wedergeboren, dat is niet zomaar alleen maar één moment. Dat zou mooi zijn. Maar het is ook een heel leven. Een heel leven van verandering. Een heel leven van vernieuwing. Een heel leven van, moeilijk woord, transformatie. Waar wij die ooit zeg maar zijn ingeschreven in dat boek, die staan in de handpalm van God geschreven. Wij die daarvoor gekozen hebben, omdat hij voor ons eerst gekozen had, uiteindelijk kinderen van God zijn geworden en mensen zijn die veranderen naar het beeld van liefde. Dat is daar het eerste moment geweest dat ik nog een keer geboren werd. In 1985 ben ik vervolgens radicaal en wel naar de Bijbelschool van In de Ruimte gegaan. Veel vuur, weinig licht. Maar dat komt wel vaker voor met mensen die net tot geloof gekomen zijn. Daar is niks mis mee. Vervolgens ben ik tegen mijn vrouw aangelopen daar, Gwenda. Heette toen nog Lips, heet tegenwoordig al 26 jaar Visser. In 89 ben ik daarmee getrouwd. En de jaren daarna, zoals je kunt lezen, waren daar drie vruchten die voortgesproten zijn uit onze liefde. En in 2004 heb ik me nog een keer bekeerd, namelijk tot het doen van recht. Nou, dat terzijde. Gert en Gwenda zijn op 1-11-89 getrouwd. En die vruchten heten Dennis, 1994, Christy, 96, geboren. En Michael is inmiddels 17 geworden en is de langste, maar wel de jongste. Dat even heel kort over mijzelf. Ik werk daarbij. Ik werk drie dagen bij de Lepra-zending momenteel, al meer dan 2 jaar. Ik houd me sinds 2004 bezig met allerlei verschillende organisaties en bruggen bouwen waar het gaat om het bestrijden van armoede en het zegenen van mensen die zich juist daar bevinden. Aan die kant van de wereld ook vaak. Maar ik vind het ook mooi om recht te verschaffen dichtbij. En ik denk dat dat voor ons allemaal mag gelden. Dat we mogen doen wat we kunnen doen, ver weg en dichtbij. Oud en nieuw. Tenminste, hoe zit dat nou precies? Laat u verzoenen met God, zegt Paulus daar een paar keer. Een paar keer zegt hij dat. En verzoenen, daar zit het woord zoenen in. En dat vind ik wel mooi, want heel vaak is het zo dat wij spreken over vergeving. En dat is goed en dat is belangrijk en dat is een item wat zo ons leven mag beheersen. Maar vergeving moet ergens toe leiden. Vergeving, waar er staat dat wij verzoend mogen worden met God. Verzoening is zeg maar de volgende stap na de vergeving. Want als er geen vergeving zou zijn, zou er ook geen ontmoeting zijn. En dat is dus het mooie van God. Hij heeft ons vergeven, Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. En vervolgens heeft hij het doek, de voorhang van de tempel, van het heilige der heiligen, van boven naar beneden opengescheurd. Het offer wat Jezus bracht, niet te zuinig zo'n offer, onvoorstelbaar dat offer. Hij die geen zonde heeft gekend, hebben we net gelezen, heeft de Vader één gemaakt met de zonde. Wat een offer. En wat vies en smerig kan de zonde zijn. En wat duister. En wat verschrikkelijk. Dat was op dat mooie mens. Jezus. Jezus Christus. Onvoorstelbaar. Geen zonde kende hij. En alles is op hem en over hem en in hem uitgegoten. Om te maken dat wij konden binnengaan, zegt Hebreeën, in het heilige der heiligen. Daar te mogen komen waar God zelf is. En waar de heerlijkheid van God is. En waar Hij, die om zich heen zoveel licht en liefde en zuiverheid en shalom, vrede, heeft, dat we daar mochten zijn. Hij wil als het ware, in de psalmen staat nog kus de zoon, maar Hij wil ons als het ware kussen. En als je een aanbidder wordt, dat woord proskuneo, wat betekent aanbidden, dat woord dat betekent dat je ergens naartoe gaat om te kussen. Dat is letterlijk de vertaling. En het mooie is dan dat God roept ons in zijn nabijheid. En dat is dan precies waar we ook mogen zijn, maar tegelijkertijd ook moeten zijn om iets te gaan proeven van een ander leven. Van een leven van een totaal andere kwaliteit. En dan zegt Paulus hier dus ook, fantastisch dat we het oude achter ons hebben gelaten. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Ja, en dan kom je toch vaak wel een beetje, zeg maar, dat je jezelf, tenminste ik bij mij wel, aan mijn hoofd krap. En denk, ja, ben ik nou wel zo nieuw? Ben ik nou wel zo nieuw? En is het oude nou wel voorbij? Er zijn heel veel dingen die in mijn, zeg maar, in mijn leven nog soms best wel hard roepen dat ze nog wel degelijk bestaan. En die wil ik dan het liefst allemaal ten onder houden. Zwijg. Die wil ik het liefst ten onder houden. Want ja, dat kan toch eigenlijk niet. Ik ben toch christen. Ik zou toch nieuw moeten zijn. Hoe zit dat nou precies? De kaders waarvanuit ik altijd denk, zijn even deze. Er is een schepping gemaakt. De geest van God zweefde over de wateren en die is ontstaan vanuit liefde. En vanuit verlangen naar schoonheid, creativiteit. Daar is een verlangen geweest om uiteindelijk, en zie het was goed, 5 keer, en zie het was zeer goed als hij de mens maakt, die 6e dag. Gemaakt uit liefde. En verlangen naar delen, bij elkaar zijn. En dat zie je dan ook in dat eerste verhaal, in die eerste hoofdstuk, in dat eerste boek Genesis van onze Bijbel. In datzelfde eerste verhaal komt direct ook de zondeval om de hoek. God zonder zijn geliefde schepselen. En je moet je dus voorstellen dat de schepper van hemel en aarde, die zo heeft genoten van de mens, Adam en Eva, zoals de Bijbel dat ons toeschrijft, zeg maar, dat hij ineens moet roepen, waar ben je? Dat. En heel vaak lezen wij er zomaar overheen, als het ware. Hè? Maar die vraag, mens, Adam, of vul je eigen naam in, waar ben je? En heel veel mensen die verstaan dat en die lezen dat en die denken, waar ben je? Heel boos, hè, dat God furieus daar rondloopt in paradijs en Adam en Eva zijn niet naar hem toegekomen. Huh? Maar dat is volgens mij niet het verhaal. Het verhaal is, waar ben je? En wist God dat dan niet? Ik denk het wel. Maar hij wilde dat Adam wist waar hij was. En hij wilde dat Adam hoorde dat hij, God, hem zocht. En uiteindelijk komen ze dan toch maar stiekem achter die struikjes vandaan. Een paar bladeren eromheen. En staan ze dan voor God. En God gaat spreken, wat is er gebeurd? En nou, dat verhaal kennen we. En uiteindelijk zie je dan dat God zijn mens kwijt is. Want als er iets is waar God niet bij kan, zeg maar, dan is het zonde. Als er iets is waar God, zeg maar, niet bij kan komen, dan is het de gevolgen van zonde. Vernietiging, dood, schuld, schaamte, al die dingen die hij niet kent ten diepste. Maar waar wij als mens mee zaten en zitten, opgezadeld. De mens leeft vervolgens zonder God. En dan komt Jezus. De Zoon van God, hebben we net kerst gevierd natuurlijk. Hij kwam en toonde de Vader. Door zijn leven, door zijn lijden, door zijn sterf en opstanding. Tot redding van de hele mensheid. En dan mogen mensen vervolgens een nieuwe schepping worden. En worden ingeschakeld in dat reddingsplan van God. Want God, die heeft die schepping gemaakt, is als het ware die schepping ook kwijtgeraakt, zou je kunnen zeggen. En nu is het uw koninkrijk komen en uw wil geschieden en hij wil ons daarbij inschakelen. En hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar wil dat allen tot redding gebracht worden. Tot geloof komen, tot behoud komen. En daarbij wil hij ons, zegt Paulus ook, inschakelen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En als ik dan naar de wereld om me heen kijk en de krant maar gewoon lees en zie wat er allemaal gebeurt aan haat en moeite en ellende, aan mensen die jaloers zijn, aan mensen die tegen elkaar opstaan, kinderen die afstand nemen van hun ouders, mensen die niet met elkaar door één deur kunnen, ook helaas in de kerk, dan denk ik, nou, zoveel hout is er nog wel. En dan gaan we verder. Want dan staat daar die kerntekst en ik wil hem gewoon nog maar eens even weer een keer lezen. Daarom is er ook iemand, daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dan is de vraag, is dat oude echt voorbij? Is het nieuwe echt gekomen? En die tekst, hè, die staat dan vaak op zo'n mooie kaart. Hè? Heb je dat ook al, zo'n mooie kaart met zo'n bloem? Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Maar er staat nog wat voor. Er staat nog wat voor. Daarom is iemand die één met Christus is, niet onbelangrijk. Dat gaat er wel aan vooraf. Want als je dan gaat bedenken, hoe kan ik dan mijn leven vernieuwen? Hoe kan mijn leven dan daadwerkelijk worden zoals onze Heer en God, mijn Koning, de Heer van leven en liefde bedoeld heeft? Dan betekent dat ik één moet zijn met Christus. En dat is nogal een opdracht. Want dat kun je natuurlijk in geloof aannemen. En dat is ook de bedoeling. Maar het blijft niet bij geloof. Want geloof kun je nog, zeg maar, in je hoofd beredeneren. En geloof zegt vaak ook iets over, hè, geloof kun je uitzingen. Geloof zegt vaak iets over woorden, de manier waarop we dat vertalen, vertolken, zeg maar. Maar uiteindelijk weten wij allemaal dat het gaat niet om de woorden. Maar het gaat om levensveranderende woorden. En zo zal de Bijbel, het woord van God, het woord wat hij spreekt, levensveranderend zijn. Zoals hij van de chaos een totaal nieuwe planeet maakte, zo wil hij ook spreken in mijn chaos en wil hij een totaal nieuw Gertemens maken. En wil die onze levens vernieuwen. En dat is zo bijzonder. En dat is zo mooi. Kijk, gerechtelijk is het ook een feit. Het oude is voorbij. Jezus heeft toch gezegd, het is volbracht. Hij riep het uit zelfs. Daar aan het kruis, in anguish, zeggen ze in goed Duits. Engels. In het offer wat hij bracht, in alle moeite die hij had, riep hij uit, het is volbracht. Dus hij ging dat aan. De Bijbel zegt ook, hij heeft door het lijden en door het kruis heeft hij de gehoorzaamheid moeten leren, geleerd. Onvoorstelbaar. Hij wist wat hij moest doen. Hij wist wat zijn opdracht was. Hij wist, de Zoon van God, totaal mens geworden, wist waar hij doorheen zou moeten om uiteindelijk te gaan voldoen, zeg maar, aan dat doel van zijn leven. Het is volbracht. Eén te worden, totaal mens te zijn, maar zelfs één te worden met de zonde. En dat te doden. Het recht is geschied. Gerechtelijk is het oude volledig voorbij. En wij hebben vaak dan de neiging om nog over onze zonde, zeg maar, ja, heel erg bezig te zijn en daarmee bezig te zijn. De Heer Jezus die heeft dat aan het kruis gebracht. Het is volbracht. En de Hebreeënbrief laat dan heel duidelijk weten, eens en voor altijd. Eén offer, eens en voor altijd, finito. Totaal voorbij. En God laat dat kruis in alle eeuwen staan. En laat dat offer van Jezus in alle eeuwen staan en wijst daar naartoe. Zonde? In de dood. God heeft het in de dood gebracht. Alles. Er is geen enkele zonde die daar niet in is gebracht. Ja, uitgezonderd de zonde tegen de Heilige Geest. Waarvan de meeste mensen dan niet precies weten wat dat is. En dat je dan, als je er niet vanaf komt, denkt, oh, ik heb vast de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Maar dat is niet zo. Zolang je dat nog maar denkt, heb je het niet gedaan, zeg maar. Want de zonde tegen de Heilige Geest zat in het kader van iemand die weet dat het van God is en zegt het is van de duivel. Dat, als je dat maar zou moeten lezen, zo'n beetje rondom die tekst, moet je maar eens kijken. Als je weet dat het van God is en zegt dat het toch van Beelzebul is, van de duivel. Het is dus een feit, het is dus naar het recht gesproken, is het oude voorbij. Alleen zeg maar, ja, medisch of psychisch of hoe je dat ook maar zegt, naar het leven gesproken, proeven we vaak dat het oude nog fix opspeelt. Dat het oude nog fix opspeelt. En daarin moet je dus als het ware steeds, en dat is het proces wat ik net benoemde, van wedergeboren worden, moet je het dus steeds als het ware brengen in en bij de dood van Jezus. Breng het in de dood, zegt God. Ik heb het voor dood verklaard, waarom zou jij het nog levend houden? Dus is de vraag, hoe gaan we daarmee om? En het is dus een keus die we maken. De liefde van God is als het ware een spiegel en je proeft in jezelf, er zijn nog zoveel oude dingen die naar boven komen in mijn leven. Ik moet het in de dood brengen. Als ik één met Jezus wil zijn, moet ik dat zijn in zijn dood, in zijn opstanding en uiteindelijk zelfs in zijn gang naar de hemel. En het zitten in de troon, zegt Efeziërs. Maar ik moet wel bereid zijn om die keuze te maken om te zeggen, ik breng het in het offer van Jezus. Zo breng ik mijn leven daarin. En dat is niet gemakkelijk. Denk niet dat dat gemakkelijk is. Nou, dat denk je niet eens, want dat proef je wel in je leven. Geloof is hard werken. Ja, geloof het allemaal in je hoofd hebben op een rijtje en daar liedjes over zingen is niet zo moeilijk. Maar geloof wat zegt, ik wil één zijn met Jezus op dat wat hij heeft gezegd dat het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen. Opdat het oude daadwerkelijk voorbij zal zijn en zal gaan. En dat het nieuwe wat mij kracht en hoop en nieuw leven geeft. En wat, waarin ik ga lijken op wat God bedoelt van mijn leven. Dat dat uiteindelijk meer en meer geboren wordt in mijn leven. Hoe mooi is dat? Dan stop ik met vergelijken met anderen. Dan kan ik ook wel stoppen met jaloers zijn. Dan hoef ik ook niet te wijzen en te veroordelen. En mezelf daardoor te verhogen. Omdat ik mezelf misschien te min vind. Dan stop ik met stelen en met moorden. Ach, dat hadden we allemaal al lang gedaan. Maar hoe vaak komen die dingen nog in ons leven naar boven? En hoe vaak moeten we dat dan wel niet in de dood brengen? Dat is een keuze die we maken. Een keuze die we maken. En dan deze. Ben je één met Christus? Jezus zegt dan, blijf in mij gelijk ik in u. En daar komt die andere kant ervan om de hoek kijken. Blijf in mij gelijk ik in u. Dat is ook mooi, hè? En wij mogen ons best doen om in hem te blijven, in hem te blijven, in hem te blijven. En we vergeten vaak dat hij al sowieso in ons is. We hebben het gevoel vaak dat we alleen strijden. We hebben het gevoel vaak dat, ja, dat we er niet doorheen komen. Dat je het weer verloren hebt. Het oude was weer te sterk. Maar het mooie is dat God heeft gezegd in de dood ermee. En tegelijkertijd zegt de Heer Jezus, ik ben in jou. Dus dat betekent, als God in je leeft, dat de heerlijkheid van God en de waarheid van God en de liefde van de schepper van hemel en aarde en de Zoon van God zelf in jou komt wonen. Om daar in mijn chaos, in mijn vieze stal, een paradijs en een paleis te maken waar Hij zelf wil wonen. En waar Hij steeds weer roept, waar ben je? En dan zeg ik, oh, hier ben ik hier. En zo krijg je meer en meer een verlangen om Hem te kennen. Zo krijg je meer en meer een verlangen om één met Hem te zijn. Zo krijg je meer en meer van binnenuit een verlangen om die keuzes te maken die Hij graag wil dat je maakt, omdat het voor jou goed is. Omdat het voor jou welgevallig is. Omdat het voor jou en voor Hem het volmaakte is, het volkomene. Dat is wat Romeinen ook zegt. Hij wil het welgevallige, het goede, welgevallige en volkomene in ons werken. Dat is wat Hij wil. Hij wil ons tot volle bloei laten komen. En heel veel mensen, en ik ook zeer regelmatig, zeg maar, er zijn van die periodes waarin ik dan echt proef, ik ben nu soort van aan het overleven. Maar leef ik ook echt? En heb ik mijn ogen zo open dat waar ik kan, ik de mogelijkheid heb om iets van Zijn liefde, iets van Zijn woord, iets van Zijn daden te laten zien aan de mensen om me heen. Hoe simpel kan het zijn? Een papiertje oprapen, een fiets recht zetten die is omgevallen. Iemand even helpen met een karretje, met een kindje in een trein. Het kan van alles zijn. Ik word een ander mens. En ik geniet er ook nog van. Mooi, hè? Zoals ik ook genoten heb soms van de oude dingen. Zoals ik ooit, toen ik de Heer Jezus überhaupt nog niet kende, genoot van de eer die ik kreeg als zanger. Van mensen teneerhalen ten favore van mezelf. Enzovoort. Nee, ik mag een ander mens worden. Zijn wij andere mensen? Ik ben in jou. Blijf in mij. Ik ben in jou, zegt Jezus. En dat is niet alleen maar van Jezus, want de Israëlieten, die daarvan zijn God al, die moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. Je kunt dus niet, zeg maar, zonder de aanwezigheid, de presentie, de aanwezigheid van God. Je kunt niet zonder. Ben je dan bereid om in het centrum van jouw leven, ik wil in hun midden wonen. Ik ben in jou, zegt Jezus, in het centrum van je leven. Van alles wat je bent en denkt en voelt en weet en kan. Ben je bereid om in het midden daarvan Hem te kennen en te erkennen en te herkennen? Ben je bereid om Hem daar te plaatsen en die keuzes te maken die daarop afgestemd zijn? Dat zal je veerkracht geven. En dat zal maken als je die keuze maakt, omdat de heerlijkheid van God in jou is, omdat de liefde, de grootste liefde van het universum in jou leeft, omdat degene die de liefde vast heeft gehouden, de zonde heeft overwonnen en is opgestaan uit de dood. Ik ben de opstanding, Jezus zegt, ik ben de opstanding. Die leeft in jou. Ben je daar bewust van? Heel vaak heeft geloof ook te maken met bewustwording. Ben ik bewust dat ik mijn oude leven met Jezus in de dood mag brengen? En ben ik bewust dat Hij in mij leeft? Realiseer ik me dat elke dag? En misschien moet je dan gewoon elke dag even het liedje zingen. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft mij of ons, als je met een paar bent, samen aan tafel in dit uur. En dan gaat het ergens weg, zeg maar, bij, ja, het hoort erbij. Maar dan komt er iets bijzonders. Want God wil dat het bijzonder is. Waar ben je, zegt hij. En ik wil het oude nieuw maken. De oude patronen die in ons leven zijn, ik wil ze graag nieuw maken. Ik wil dat elke cel in je hele leven omgekeerd wordt van zo Denk maar aan het offer van Kaïn. Dat ging zo rechtstreeks naar beneden. Naar zo. Ik verwacht het van de hemel. Ik verwacht het van de hemelse. Ik verwacht het van u alleen. Blijf in mij gelijk ik in u. Ik wil graag in hun midden wonen. De God van hemel en aarde. En dan staat er in Korintiërs nog even, wij allen die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, dus als we doen, hè, hem in het midden plaatsen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. God die luister kent en heeft en is, als wij ons gezicht daarna keren, en dan zegt de Bijbel, door Jezus is zeg maar het gezicht onbedekt geworden. Mozes die moest zijn gezicht bedekken toen hij bij het volk kwam. Omdat die heerlijkheid die was totaal ondenkbaar zeg maar, in dat Oude Testament. Terwijl nu God zelf in mij wil wonen en ik met een onbedekt gezicht bij hem mag zijn. In alle vrijheid bij hem mag zijn. Nu mag ik naar datzelfde beeld van luister veranderd worden. En dan word ik een ander mens. En dan hebben we hier, nou dat heb ik al gezegd, de wedergeboorte is niet een moment, maar een proces. En dit is het bewijs van nieuw leven, beste mensen. Wij nu weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven, omdat we elke zondag in de kerk zitten. Omdat we voldoende bidden en stille tijd houden. Omdat we altijd de Bijbel lezen. Omdat we mooie liedjes zingen. Nee, allemaal niet. Dit nu is het bewijs. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven, omdat we elkaar lief hebben. En wie niet lief heeft, blijft in de dood. En vanuit de dood blijf je wijzen en blijf je oordelen en blijf je misschien angst hebben en blijf je misschien zelfs wel een hekel hebben aan iemand en blijf je niet met twee mensen door eenzelfde deur kunnen. En dat heeft niks met verzoening te maken. En dan kun je altijd wel blijven zingen, ik heb je lief met de liefde van de Heer, maar ja, verzoening vraagt dichtbij. Verzoening vraagt relatie. Verzoening vraagt dat je ons je leven helemaal bereid bent te geven aan Jezus. Dus het is dus de heerlijkheid van God, die, waar we binnen mogen komen, die maakt dat wij onze keuzes daadwerkelijk veranderen. En dat is dan de fijngrens voorbij. Het was weer zo fijn in de gemeente. Ja, sorry beste mensen. Ik ben hier voor het eerst en ik sta gewoon echt, he, allemaal te zeggen hoe van ik denk van nou, wat is nou echt geloof? Maar weet je, soms denk ik wel eens dat de halleluja's verstommen als je echt gaat realiseren wat het betekent om één te worden met Jezus. Ben ik bereid om dat offer te brengen voor mezelf? Daar krijg ik buikpijn van. Letterlijk buikpijn van soms. En ik kan heel wat pijn hebben in deze buik, zeg maar. Het is de fijngrens voorbij. God is goed, ja. We hebben een geweldige hoop en een geweldige toekomst. Maar het leven in Christus is niet voor jezelf en je eigen oude patroontjes niet altijd gemakkelijk. Wil je een nieuw mens worden? Dat is topsport. Op weg naar nieuw, sterven aan jezelf. De keuze die je maakt als je bereid bent, dat is topsport. Dat is topsport. Bij mij wel, maar ik ben dan ook een bijzonder eigenwijs mens. Ik ben een hele tijd burn-out geweest, van 2005 tot 2011. Een paar weken maar. En dat komt ook vooral omdat ik zo verschrikkelijk eigenwijs was. En ik voelde een heleboel duisternis over me en in me en ik wist dat ik ergens iets met de Heer Jezus had. Maar ik moest dan topsport gaan doen, letterlijk en figuurlijk. Om mijn patronen te veranderen. De Bijbel zegt het ook, oefen u in de godsvrucht. Oefen u in de godsvrucht. Dat het oefenen, dat ja, dat komt je niet aanwaaien. Hè? Dat is een oud boekje van Youth for Christ, ik weet niet of je dat nog kent. Het komt je niet aanwaaien. En daarna was er een tweede mooi boekje, dat heet Het komt je nog steeds niet aanwaaien. Ah! Dick van Keulen heeft daar geloof ik onder andere aan meegeschreven. Het komt je nog steeds niet aanwaaien. Volgens mij hebben ze zelf nog een hoofdstuk, een boekje 3 uitgebracht. Dat heette waarschijnlijk ook zo. Oefen u in de godsvrucht. Maar het is wel het mooiste wat je kunt doen. Hè? Dat is dus wel de andere kant van het verhaal. Het is niet gemakkelijk. Maar de heerlijkheid van God die groter gaat worden in je leven. En de ervaring die je zelf ook hebt van de nieuwheid. Van het niet overleven, maar leven. Zoek mij en leef, zegt de Bijbel. Echt leven. Ik hoop dat je daarnaar verlangt. En dat je zegt, ik ga me daarna uitstrekken. Oefen jezelf in een vroom leven, zegt de NBV-vertaling. Hè? Want oefen nu de godsvrucht, een beetje oude taal, NBG. Maar in een vroom leven. En dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat je dat wel op zondag doet. En ja, dat het maandag dan weer voorbij is. Dan is het zondag vroom en maandag Dreesman. Daar ga je dus failliet van, zeg maar. Daar gaat je leven failliet van. Dus dat wordt trainen. Dus ja, sorry, ik kom nog wel een paar keer terug. Maar als je me niet meer moet, dan moet je maar gewoon zeggen. We gaan gewoon trainen komende jaar, zeg maar, met elkaar. Tenminste, dat hoop ik. Trainen en liefhebben. Trainen in recht doen. Trainen in mensen zien. Trainen in de schoonheid van de schepping zien. Prachtig. Gewoon maar doen. Van oud naar nieuw. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Afgoderij, losbandigheid, zedeloosheid, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, brassen, rempartijen en nog meer van dat soort dingen. Die zijn allemaal door God doodverklaard aan het kruis waar Jezus stierf. Maar de vrucht van de geest is liefde. En daaruit voortkomend, meekomend, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ik ga afsluiten. Ik heb hier dus mijn... Kijk. Ja, het ziet er een beetje raar uit misschien, maar ik dacht... Ik heb de laatste tijd een paar vrienden begraven die veel te vroeg zijn gestorven. En toen dacht ik van ja, u bent gestorven, zegt Paulus. Dus ik heb maar gewoon vast mijn kaart gemaakt, zeg maar. U bent gestorven, staat er. Zo simpel is het. Hou ik het ook voor dood wat ik voor dood moet houden? En leef ik voor datgene waarvoor ik moet leven? Dus in 1984, 29 juli, ik weet het nog goed, 5:10 in Veenendaal, regenboog, tijdens het gebed van Hans Bette. Ik weet het nog heel goed. Maar ja, dat heeft niet iedereen. Nou, dat geeft ook niet. Dat geeft ook niet. Het is niet dat ene wow, moment. Het gaat om keuzes die wij in ons leven aldoende maken. Levend met God. En jij bent mogelijkerwijs christelijk opgevoed. En ja, natuurlijk ben je een kind van God. God heeft geen grootouders, hij is geen opa, maar hij is vader. Dus natuurlijk ben je een kind van God geworden als je daarvoor kiest. Of voor wilt kiezen, dan word je een kind van God. Maar ergens is het wel dit verhaal. U bent immers gestorven, zegt de Bijbel. Nou, dan wil ik... Jullie krijgen dit gedicht ook graag, maar dat is een gebed, daar sluit ik mee af nu. En wellicht wil je het gewoon met me meelezen, dus je mag deze keer bidden met je ogen open, zeg maar. Dat is toch mooi, hè? Het is een gebed van Franciscus van Assisi. Ik weet niet of je die kent, maar dit staat in een boekje wat heet Radicale Liefde, geloof ik. Het is van de directeur van OM ook weer, Operatie Mobilisatie. Nou ja, goed, die heeft een boekje geschreven. Zalig zijn de radicalen, die. En Honger naar echtheid heette het later met een aantal andere boekjes. En dit vind ik, ik heb dit jarenlang groot uitgeprint. Als je het zelf groter wilt, het is op een A4'tje, dus het zijn een beetje kleine letters. Groot uitgeprint, op mijn plekje gehangen waar ik vaak stille tijd zat te houden. O Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, hoor mij aan. Bevrijd mij, Jezus, van het verlangen gewaardeerd te worden. Van het verlangen geliefd te worden. Van het verlangen verheerlijkt te worden. Geëerd te worden. Geprezen te worden. Bevrijd mij, Jezus, van het verlangen verkoren te worden boven anderen. Van het verlangen geraadpleegd te worden. Bevrijd mij van het verlangen goedgekeurd te worden. Bevrijd mij, Heer Jezus, van de angst vernederd te worden. Geminacht te worden. Bevrijd mij, Heer Jezus, van de angst een berisping te ondergaan. Van de angst vergeten te worden. Bevrijd mij van de angst uitgelachen te worden. Onrechtvaardig behandeld te worden. Bevrijd me van de angst verdacht te worden. En Jezus, verleen me de genade om te verlangen dat men anderen meer lief heeft dan mij. dat men anderen meer waardeert dan mij. Dat anderen meer aanzien in de wereld zullen genieten dan ik. Dat anderen gekozen worden en ik opzij gezet. Dat anderen geprezen worden en ik onopgemerkt blijf. Dat men ten alle tijde aan anderen de voorkeur geeft. Dat anderen heiliger mogen worden dan ik, als ik maar zo heilig word als nodig is. Als wij dagelijks een dergelijk gebed zouden bidden, heb ik gezegd, zou de Heilige Geest een geweldig ding in ons leven gaan doen. Is niet gemakkelijk. Het is ook niet kijken naar allerlei dingen die je fout doet. Het heeft met karakter te maken. Al die fouten, daar heeft Jezus voor uitgeroepen, het is volbracht. Maar komend in de heerlijkheid van God en geleefd worden door de regering van liefde van de Heilige Geest. De liefdeskracht, de levensveranderende liefdeskracht. Dat zal maken dat je dit gebed kunt gaan bidden. En dat is wel topsport, heb ik al gezegd. Maar misschien wil je met me mee gaan doen.